Ik kijk af en toe eens even naar boven naar de publieke tribune. En die hebben gezegd, het moet wel goed te verstaan zijn. Dus dat betekent dat uw microfoongedrag echt optimaal moet zijn vandaag. En af en toe u weer voorstellen. Dat is altijd wat bij de spelregels hoort. We gaan naar de besluitenlijst. Opmerking over de besluitenlijst? Niemand? Dan is die daarmee vastgesteld. De acties zijn uitgevoerd zoals afgesproken. Sprekersplein, geen aanmeldingen. Dus dat betekent dat we over kunnen stappen naar de presentatie Brabant Noord. Dat is niet de spreker die daar nu staat. Dit ook niet.
Dat is Lian Fuchs.
Ja.
Ja, dankjewel voorzitter. Een korte inleiding over dit, mag ik zeggen, mooie thema. Ook een bewogen thema waar de meningen in deze raad in ieder geval nogal eens over verdeeld zijn. Vandaag gaan we het met name hebben over de ruimtelijke kant van Brabant Noord. En er is voldoende, denk ik, gelegenheid om het stellen van vragen, verduidelijkende vragen. Ik wil u wel wijzen op het feit dat er in februari van dit jaar een besloten raadsvergadering is geweest waar ook geheimhouding over een aantal stukken is opgelegd door de gemeenteraad. Die geheimhouding is er nog niet van afgehaald en dat belemmert wellicht voor een deel een aantal vragen die u heeft, maar ja, wij dat niet kwalijk nemen dat we dan ook verwijzen zeg maar, naar de geheime stukken die daaronder liggen waar nogmaals geheimhouding over is afgesproken.
Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan Lian Fuchs voor haar aftrap.
Beter? Ja? Oeh, dat is wel heel hard. Zo. Even kijken. Voor de presentatie. Ja, zoals de wethouder al een introductie gaf, is het eigenlijk een voorbeduursel op de raadsvergadering van februari. We blikken eventjes terug naar wat basisinformatie van het project Brabant Noord. Oh, nu ver te spreken is over een project. Met wat chronologische gegevens wat in de loop van de jaren al is opgenomen of in behandeling is geweest. De locatiefoto hier toont, toont het gebied Brabant Noord, eigenlijk een insluiting tussen de Molenweg Zuid in Urmond, de A2, de Louise Groevenweg en de dorpskern in Urmond. Dus met het molenpark aan de bovenzijde en het sportcomplex. Het is in 2010 is het bestemmingsplan daarvoor vastgesteld met een wonen uit te werken bestemming voor 400 woningen. Er is geen beeldkwaliteitskader vast of opgesteld en vastgesteld. En bij het bestemmingsplan is ook het voorkeursrecht voor de gemeente tot 2020 vastgelegd, bestendigd. Even kijken. Volgende plaatje, de paars gearseerde vlakken zijn het eigendom en de huidige situatie van de gemeente die vanaf 2010 aangekocht zijn. Tot op heden zijn geen uitwerkingsplannen gemaakt, vastgesteld en er is niets gebouwd. Goed, je kunt het allemaal lezen. In de coalitieperiode 2014-2016 is ten aanzien van Brabant Noord een standstilbeginsel opgenomen. In 2014 is besloten de grondexploitatie van Brabant Noord terug te brengen naar 50 woningen en zijn gronden afgewaardeerd. Het heeft te maken met de bestemming van agrarisch en wonen en vice versa. En voor de besloten gemeenteraadsvergadering van februari 2018 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de beperkte woningbouw. Die gericht waren op de bepaling van de woningbehoeften en anderzijds een strategisch, juridisch en financieel advies. Maar goed, dat laatste was dus een geheim stuk, of in ieder geval waar nog steeds de geheimhouding op ligt. Korte terugblik eventjes naar die twee rapportages. Het woningbehoefteonderzoek van ATRIV concludeert dat er behoefte is aan maximaal 50 nieuwe woningen in plaats van de 400 die er in het bestemmingsplan dan op liggen. betreft kwalitatief hoogwaardige woningen voor speciale of specifieke doelgroepen zoals vitale ouderen en huishoudens met gezinnen. En het juridische en financieel strategisch advies was met name een kwantitatieve vergelijking van het scenario standstill versus doorontwikkeling. Vervolgens is daarbij besloten om het standstill-principe voor Brabant op te heffen en door te gaan met een studie naar de ontwikkelmogelijkheid van maximaal 50 woningen. Waarna dan vervolgens uiteraard een definitief besluit moet komen voor de Raad over go en no-go. Er is een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld en opgelegde geheimhouding is nog eens bekrachtigd op de stukken. Even doorbladeren in mijn notities. Om de eerste stap te maken voor de mogelijke planontwikkeling is een ruimtelijke studie uitgevoerd met diverse stedenbouwkundige inrichtingsvoorstellen voor 50 woningen. Deze afbeeldingen zijn puur referentiebeelden, maar die tonen gewoon even de omvang van 50 woningen. Omdat je het natuurlijk even moet relativeren in het grote gebied Bramert-Noord. En ja, goed, waar je dan daadwerkelijk qua schaalgevoel even over praat. De modellen die zo meteen getoond worden, die zijn eigenlijk allemaal gepositioneerd in het gebied met de gedachte dat een afronding moet worden van de dorpskern en een groene openbare ruimte moet geven. Dus dat bepaalt de positie en de vormgeving. De modellen zijn ook allemaal met elkaar vergeleken op de onderdelen geld, tijd en met name kwaliteit. En kwaliteit is natuurlijk heel breed interpreteerbaar. Dan kun je denken aan de ambitie voor duurzaamheid, ruimte voor unieke of speciale woonconcepten die er in de gemeente nog niet zijn. Je hebt een landschappelijke inpassing waar je iets mee kunt. Je kunt het molenpark koppelen en daarmee misschien het recreatiegebied vergroten en daar kansen voor geven. Je hebt een kans om de transformatie van de bestaande woningmarkt mee te nemen. Dus daar kan het plan aan bijdragen. Je kunt nog een mogelijkheid geven voor locatietoevoeging voor een mogelijke gezamenlijke gemeenschappelijke voorzieningen in het gebied. En je kunt het hebben over economische kansen. Dan denk ik aan de woon-werkbeleving of verkoop van misschien de producten of wat dan ook wat zou kunnen. Het eerste model is genoemd de lanenstructuur. Ik hoop dat de tekeningen een beetje duidelijk voor iedereen zijn. Even korte toelichting. De witte arceringen zijn steeds de indicatieve 50 woningen zeg maar, aan bouwmassa. Dit is eigenlijk een eenvoudige stratenstructuur vanaf de Molenweg op een relatief klein grondgebied. Financieel is dit een vrij gunstig model, omdat het een eenvoudige infrastructuur heeft en dat het gepositioneerd is op gronden die al in eigendom zijn van de gemeente. Dus dat betekent dat er geen extra grondaankopen noodzakelijk zijn. Het is ook een tijd, kan het bij wijze van spreken snel gerealiseerd worden, omdat nogmaals die grondaankopen niet nodig zijn. En het is ook een model wat vrijvoudig in fases uitgevoerd zou kunnen worden. De kwaliteit van dit model is dat het een lange straat is die mogelijkheden biedt voor de toepassing van diverse woningtypes. Bijvoorbeeld de mogelijkheid voor particuliere ontwikkeling of het CPO. Dat staat voor het collectief particulier opdrachtgeverschap. Laat ik eventjes wat referentiebeelden zien, zeg maar, wat natuurlijk heel mooi zou kunnen zijn als je het gebied in zou kunnen komen rijden, dat toch heel diversiteit is. Een nadelig aspect vinden wij dus dat er een relatief weinig openbare ruimte in dit model staat, die daarmee ja, weinig meerwaarde heeft. En dat er eigenlijk tussen de bestaande bebouwing, het molenpark en ook de nieuwe lanenstructuur zoals die is voorgesteld, een soort restgebied blijft, wat ons inziet een beetje een vreemde functie nog heeft als dat agrarisch zou zijn. Het voelt dan niet echt aan als een afronding, maar ook niet als een entree van een gebied. Het tweede model is de organische structuur. Die loopt over de hele breedte van het gebied, van de Molenweg tot aan de A2. In dit geval is ook nog indicatief de mogelijk toekomstige randweg daarin meegenomen. In financiële zin is dit ook een vrij eenvoudige infrastructuur, wat natuurlijk gunstig is. Er zijn wel extra grondaankopen of grondruilen noodzakelijk. Dat heeft natuurlijk ook weer de weerslag op de tijd. En in kwaliteit is dit een model waarbij door de architect is voorgesteld dat een heel interessante mogelijkheid zou kunnen zijn voor de toepassing van diverse woningtypes. En dan denken we met name aan de tiny houses. Dat is natuurlijk wel heel uniek en vernieuwend. Dat hoeft natuurlijk niet het hele gebied te zijn, maar het zou wel een hele leuke plek kunnen zijn, juist in zo'n landschappelijke omgeving. Een minpunt kan natuurlijk ook een andere draai krijgen, is dat dit model loopt langs de plek voor de toekomstige loods van het Oostdanksfeest. Goed, dat kun je een draai aan geven, maar dat is wel natuurlijk iets om in het straatbeeld aan met overlast rekening te houden. En ook in dit model bestaat eigenlijk die restruimte tussen dat blokje wat jullie zien, wat nu nog eigenlijk geen invulling heeft aan de huidige agrarische functie blijft. Het derde model is het ecologisch woongebied, wordt zo genoemd. Dit vult eigenlijk een iets ander grondgebied dan de twee vorige modellen, waarbij de kwalitatieve meerwaarde is dat er daardoor een betere aansluiting is aan de bestaande woningen in de omgeving en aan het molenpark. Door die aansluiting zijn er ook betere recreatieve kansen voor een groter groen gebied met aanhaking op het bestaande molenpark. En de rode vlekken zijn eigenlijk indicatievens meegenomen, omdat dat ideale plekken zou kunnen zijn voor maatschappelijke functies, openbare gebouwen, wat dan ook mogelijk zou willen of moeten zijn. De benaming ecologisch is vanwege de referenties wat hier gemaakt zijn om dat echt met een heel hoog duurzaamheidsniveau, duurzaamheidsambitie te kunnen doen met groene daken, met bepaalde materialisatie. Het staat verder los eigenlijk van het model stedenbouwkundig. Maar goed, ook dat wil laten zien dat er heel veel mogelijk is in zo'n gebied. Hier is financieel gezien natuurlijk iets extra's benodigd, omdat er meer grond gekocht moet worden dan er nu al een eigendom is. En goed, dat heeft ook natuurlijk weer zijn weerslag op de tijd. Model 4 is meer vrijheid, eigenlijk een combinatiemodel van de eerder genoemde stratenstructuur en een grote openbare ruimte met hoge kwaliteit voor recreatie en het vrije landelijke wonen. Het toont een grote diversiteit aan structuren. Je kan denken aan verschillende woningtypes, aan groottes van kavels, verschillende landschappen wat je kunt toepassen. Ook het ecologische en het duurzame aspect kan hier goed worden toegepast. Als je het hebt over waterhuishouding, groene daken, wonen in het landschap. Daar wordt bijvoorbeeld zo'n referentiebeeld bij. Maar ook bij dit model speelt weer, als je het over dit gebied hebt, dan moet er wel iets van grond worden aangekocht of geruild. Of wat dan ook daarvoor nodig is. Eigenlijk alle bovenstaande afwegingen hebben geleid dat wij dit model als voorkeursmodel willen gaan uitwerken. Met name op het gebied kwaliteit willen wij graag dus hiermee verder. Dit is een model wat uitstekend loont voor gefaseerd bouwen. Je kunt eigenlijk de eerste aanzet geven door een hele eenvoudige aanhaking vanuit de molenweg te maken. En in een tweede fase in een ruimere, luxere variant de vrijheid geven om aan het parkgebied iets toe te voegen. En in een eindfase zou je daadwerkelijk ook nog met het agrarisch gebied iets kunnen, of je zou een plek kunnen geven waar dus iets nog van bouwwerken of wat dan ook, of openbare voorzieningen zouden kunnen worden toegevoegd. Ja, hoe nu verder met dit voorkeursmodel? Er hoeft nu geen go- of no-go besluit op genomen te worden. We willen nu verder doorwerken in 2019 aan de uitwerking van dit voorkeursmodel en daar een realistische grondexploitatie bij uitzoeken. En de besluitvorming, dus de go of de no-go, zou dan voor 31 december 2019 moeten plaatsvinden, ook in verband met regelgeving van BBV aan het verval van het voorkeursrecht. Om, dat nu nog de gemeente uiteraard de lead heeft in alle gronden bezitten aankopen. Die grondexploitatie is eenvoudigweg het overzicht van kosten en opbrengsten. Daar zitten de onderdelen aankoop van de ruwe grond, de productie van bouwrijpe grond. Dat gaat over opstellen van bestemmingsplannen, allerlei onderzoeken. Dat is het kostenonderdeel. Het bouwrijp en het wonenrijp maken, maar ook overige kosten en werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld plantschade waar je rekening mee zou kunnen houden en een eventuele vergoeding voor sloop. En vervolgens de opbrengstenkant zit dan in de verkoop van bouwrijpe grond. Wat we hiermee willen aantonen is dat er natuurlijk een hoop variabelen zitten in die kosten en die opbrengsten. Je kunt het hebben over de vierkante meter grondprijs. Ja, dat kan variëren. Dat zit natuurlijk met name aan de inkomstenkant. De uitgeefbaarheid, dus de bouwkavelgrootte, de kwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte. Dus hoe groot is het en op welk ambitieniveau gaan we dat inrichten? Hoe ga je om met sloopcompensatie of met een ontwikkelstrategie? Met welke partijen ga je samenwerken? Wat biedt meerwaarde om iets aan die woningtransformatie ergens anders te kunnen doen? Welke invloeden wil en kan de gemeente zelf in de hand houden? En gaat niet de markt mee de hort op? En goed, zijn er ook nog mogelijkheden om bijvoorbeeld provinciale subsidies aan te schrijven. En dan praten we bijvoorbeeld over het transitiefonds wonen. Maar goed, dat zijn zaken die we dus allemaal nog specifiek verder moeten en willen uitzoeken. Een onderdeel van de bijdrage aan de woningtransformatie is ook heel belangrijk. De ontwikkeling van die 50 woningen die staat in principe haaks op het gegeven dat we hier in een krimpregio zitten. In de westelijke Mijnstreek is afgesproken dat de structuurvisie, daar ligt de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Dit is voor het plan Bramert, is dat geen juridische verplichting, omdat dit een hard plan is. Een hard plan wil zeggen dat het gewoon eigenlijk al planologisch is vastgesteld. En het feit dat je zelfs van 400 terug naar 50 woningen gaat, is eigenlijk een afbouw van de plancapaciteit. Echter volkshuisvestelijk is het verstandig om om hier als gemeente wel rekening mee te houden. En er komt eigenlijk een hele belangrijke zin. Dus dat de integrale aanpak van de transformatie en de sloop voor een gemeente een maatschappelijke en een volkshuisvestelijk aspect is. Waarmee je dus rekening moet gaan houden. Maar laat dan ook op, moment dat dit de vrije markt op zou gaan, is die verplichting voor compensatie of transformatie van bestaande woningbouw voor andere partijen niet meegenomen. Dus dat is wel een goede afweging om in het achterhoofd te hebben. En hoe kan Bramert Noord dan bijdragen aan die verbetering van de bestaande woningmarkt? Naast de eventuele ruimtelijke kwaliteit die je toevoegt, is het goed om te zorgen voor doorstroming en compensatie op termijn van de woningvoorraad. En een transformatievisie is het middel om daar het beste inzicht in te geven. En je hebt het met name dan over de herstructurering opgave van corporaties. Een belangrijk onderdeel is dat we willen zoeken naar mogelijke samenwerking met marktpartijen, dus privaat of publiek sector. Als je het hebt over een woningcorporatie die de plicht hebben om een eigen voorraad natuurlijk op orde te houden. Als zij bijvoorbeeld een deel zouden kunnen ontwikkelen in het gebied, kun je dan meenemen dat op een andere plek de woningen gesloopt of verbeterd zouden moeten worden. Je kunt ook zoeken in de private ontwikkelde partijen waarbij je afspraken maakt van we geven een gedeelte uit voor ontwikkeling, maar daar tegenover staat een financiële bijdrage. Of je kan nadenken over de inzet van het woonbedrijf. Maar goed, dat principe is dus nog in ontwikkeling. En daar is nu nog niet heel veel over te zeggen. Maar genoeg redenen in ieder geval om te laten zien dat er, dat er een hoop knoppen zijn om aan te draaien. Om een exploitatie en meerwaarde te kunnen geven. In 2019 willen we dan ook daarmee verder gaan. En onder andere ook gesprekken voeren met de omgeving, de stakeholders, de omwonenden. Verkennende onderzoeken met die mogelijke ontwikkelingen of ontwikkelpartners. Vervolgens in allerlei aspecten de uitwerking van het ruimtelijk voorkeursmodel met een bijbehorende exploitatie, wat we dan ook al zeiden. Waarbij die diverse afwegingskeuzes te maken zijn of het duurder, goedkoper, haalbaar, niet haalbaar, et cetera wordt. En dat het eigenlijk voor uiterlijk 31 december 2019 als besluitvorming in de gemeenteraad te leggen voor een keuze voor go of no-go. En ja goed, dat bepaalt dan hoe we vervolgens al dan niet doorgaan. Dat was de doorloop van de presentatie. Ja.
Heldere presentatie, dus dat betekent dat u onmiddellijk kunt beginnen. U weet, degene die het meest prominent met de microfoon zwaait, die gaat beginnen.
Zal ik het dan maar doen, voorzitter? Dank u wel. Ja, ik heb één vraag over een thema waar ik wel vaker vragen in het verleden gesteld heb, maar ik kom er nog een keer op terug. Als ik kijk naar dit verhaal, dan wordt er gesproken van een behoefteonderzoek. Maar als ik gewoon ga kijken wat er ligt, dan vind ik daar een onderzoek waarin potentiële doelgroepen zijn geïdentificeerd in het Stijnse. En waarin mogelijkheid dat daar behoeften zouden kunnen liggen, dat we zeggen, wordt geopperd. En verder wordt er in alle beschrijvingen zeer omzichtig omgegaan met allerlei ramingen. En ook de raming van die 50. Dus ik zou toch graag willen weten of wij, voordat we nou straks go-no-go gaan, toch nog een serieus behoefteonderzoek gaan doen. En ik vraag dat nog eens extra, omdat ik hier ook, dat we zeggen, proef dat de mogelijkheid aanwezig is om buiten de structuurvisie Wonen Limburg-Zuid, om, dat we zeggen, toch ook dit soort dingen te gaan bouwen. En dus helemaal voorbij te gaan aan de krimpsituatie. Mijn vraag dus, van krijgen wij als raad nog een serieus behoefteonderzoek onder ogen in het kader van de voorbereiding van dit plan?
Ik inventariseer even een paar vragen, als u het goed vindt.
Oké, dankjewel. Het was een heldere uiteenzetting. Er zijn een aantal vragen al deels.
Ik mag u nog een keer even voorstellen.
Oké, nog een keertje. Goed zo. John Buzing, progressief Stijn. Het was een heldere uiteenzetting met duidelijke punten. Er zijn ook een aantal zaken aan de orde gekomen die, waar ik toch wat vragen bij had. Onder andere het hele sloopgebeuren. Dat is heel duidelijk verteld, maar